Welkom, lieve mensen, op de volgende Bijbelstudie die ik graag met u wil houden. En het thema voor deze studie, volgens mij is dat wat actueler in deze rare tijden. Ik heb als thema maar bedacht, zou de duivel nog bestaan? En eerder had ik een ander thema, had ik ook zo kunnen noemen, misverstanden over Lucifer. Want wat ik in deze studie met u wil doen is gewoon de hele Bijbel een beetje doorgaan. En nou eens kijken wat daar werkelijk over staat, over de figuur die wij onder andere de duivel noemen, door de eeuwen heen. En zeker bij zo'n spannend onderwerp, althans dat vind ik het, niet eng, maar wel spannend en ook wel fascinerend eigenlijk, als ik daar een studie van maak, wil ik wel graag met u samen eerst bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Vader, onze bron en oorzaak van bestaan, onze verlosser in Christus. Tot u komen we met verwachting dat u, als wij uw woord gaan bestuderen, de hulp krijgen, de merkbare hulp van uw Heilige Geest. Waarvan beloofd is dat hij ons in alle waarheid zal leiden. Zo richten we ons op u, uit genade in Christus Jezus. Amen. Oké, zou de duivel nog bestaan? Nou, in deze toch wel wat langdurende coronacrisis ontdek ik dat de persoon van de duivel, ik wou niet zeggen populair begint te worden, maar in allerlei complottheorieën verschijnt hij, die ik de laatste tijd allemaal op me af heb gekregen. En de duivel wordt weer een beetje populair. Dat is logisch, want hij zou dan natuurlijk het kwaad vertegenwoordigen. En corona is absoluut kwaad, dus daar zal het ook mee te maken hebben. Christenen baseren hun geloof eigenlijk op de informatie die ze uit de Bijbel verkrijgen. De kerk waartoe ik zelf behoor, heeft het ook in haar belijdenis staan. Wij willen niets in onze belijdenis stoppen, niets geloven wat niet in de informatie van de Bijbel gevonden zal worden. Dus christenen baseren alles wat ze geloven en denken op de informatie uit de Bijbel. Nou wandel ik al 38 jaar professioneel als predikant en theoloog onder christenen. En ik kan u zeggen, in het begin verbaasde ik mij nog, nu niet meer, dat dat gewoon toch niet echt waar is. Ik heb in mijn eigen bediening vele Bijbelstudies mogen houden. En vele hebben mij kunnen volgen, waarin ik u gewoon aantoon dat allerlei dingen die door christenen in het algemeen populair ook geloofd worden. Ik heb het wel eens over popgeloof gehad, poptheologie. Het is heel populair. Iedereen denkt dat het zo is. Iedereen gaat ervan uit dat het zo in de Bijbel staat. En ik heb u talloze keren mogen wijzen op het feit dat wij het in de Bijbel toch echt niet zo vinden. Soms zelfs omgekeerd. Ook met dit thema van de duivel kom ik op hetzelfde. Ik denk dat daar zijn zoveel misverstanden over. En dat zijn, voor zover ik het kan overzien, zeer jammerlijke misverstanden die de zaak erger maken dan hij is. En ook onduidelijk maken wat nou de rol is van deze mysterieuze persoon die wij onder andere de duivel noemen. Nou, voordat we dan in de Bijbel gaan duiken wil ik iets met u delen. En voel u vrij om het gewoon met mij oneens te zijn. Ik behoor tot de zogenaamde moderne theologen. Ik heb mijn opleiding in deze eeuw gehad. En wij moderne theologen, ik zeg niet vrijzinnige theologen, maar moderne theologen, weten meer over de Bijbel, het ontstaan van de Bijbel, de vorming van de Bijbel dan ooit. En dat wat wij met de Bijbel moeten doen, en dan moet u even niet van die woorden schrikken. Het eerste woord heb ik zelf verzonnen, daar ben ik heel trots op. Om de echte boodschap van de Bijbel te verstaan, moeten wij die ontreligiotiseren. Want de Bijbel, logischerwijs, spreekt in een religieuze taal. Die religieuze taal, dat is niet het woord van God. Dat is de verpakking waar het in zit. En je staat voor grote verrassingen en ontdekkingen op het moment dat je niet religieus de Bijbel gaat lezen. Daar heb ik een klein voordeel, want ik ben niet religieus opgevoed. Ik ben door atheïstische ouders opgevoed. Dus het vergaat mij altijd iets makkelijker. Dat merk ik als ik met mijn vrouw praat, die wel een heerlijke geloofsopvoeding heeft gehad. Ik zal u zeggen, in het begin van ons huwelijk was ik verschrikkelijk jaloers en boos. Toen ik bij mijn schoonouders thuis kwam op zondag. En toen miste ik eigenlijk zo'n heerlijke christelijke opvoeding. Ik was kwaad dat ik het niet gehad had. De laatste tijd betreur ik het niet meer zo. Ik zie ook grote voordelen. Dus je moet de Bijbel ontreligiotiseren. Ik heb een andere studie gehouden die gaat over Jezus versus religie. U kunt het nog vinden. Dan leg ik dat eruit hoe Jezus absoluut tegenover het religieuze denken stond, zeker in zijn tijd. Het christendom is dan ook nooit als religie bedoeld. Is het wel geworden? Vanwege de haast niet te temmen houding van de mens om alles tot een religie te maken. Dat noem ik dan ook met de religieuze neurose. Maar Jezus wilde geen religie stichten. Dan moet hij die Bijbelstudie daarop maar eens gaan volgen. Nou, De andere term die ik wil gebruiken, en die noem ik bewust als tweede, want daar zul ik nog iets meer van schrikken. Om de Bijbel te verstaan, moet je de Bijbel niet alleen ontreligiotiseren, je moet hem ook ontmythologiseren. Want de Bijbel, net als elk ander religieus boek ter wereld, is verpakt in de onvoorstelbare, magnifieke taal van de mythe. En bij een mythe is het niet zo dat het niet gebeurt, is een tegendeel. De meeste mythes beschrijven historische gebeurtenissen, maar op zo'n manier, met een gebruikmakend van eenzelfde symboliek, eenzelfde manier van verhalen die we over de hele wereld tegenkomen. Die taal van de mythe die is nooit afgesproken, die kun je nergens studeren. Nergens hebben mensen gezegd, laten we nou een taal van de mythe verzinnen. Maar het verwonderlijke is dat die taal van de mythe door de eeuwen heen overal hetzelfde is. Dezelfde symbolen komen terug en dezelfde manier van verhalen. Ook de Bijbel moet je, niet alles, maar voor een groot deel, ontmythologiseren. Dan zou je bij de historische waarheid kunnen komen. Heel simpel voorbeeld is met de volgende afbeeldingen van bijvoorbeeld een engel en de duivel. Daar is een engel. Nou, u kunt deze hebben we uitgepikt, maar we vonden er op het internet talloze. Ook van naakte jongetjes die dan met vleugeltjes, jongetjes, meisjes eigenlijk, want je weet nooit wat een engel is. Is een engel nou een mannetje of een vrouwtje? En dan met vleugels natuurlijk. En dit is maar een voorbeeld, maar u kent ze uit, met name uit de Roomse kerk, waar ze rondvliegen. Kleine hummeltjes, beetje jongensachtig, meisjesachtig, met vleugels. Ik hoop dat ik u niet hoef uit te leggen dat als u dit beeld hebt van engelen, dat we de hoop kunnen opgeven dat we er ooit achter komen wat ermee bedoeld wordt. Iedereen weet eigenlijk wel dat dit symboliek is en dat engelen er zo niet uitzien. Ook mensen die engelen hebben gezien, en die geloof ik trouwens hoor, ik heb het zelf ook één keer in mijn leven meegemaakt, hebben ze nooit zo gezien. Zo zie je ze in dromen. En dromen bevatten ook die mythische taal. Dus een engel is niet wat u hier voor uw neus ziet. Dat is een versymboliseerde, gereligiotiseerde, gemythologiseerde uitbeelding van de wezens die wij onder andere, want er zijn vele namen voor, engelen noemen. Bij de duivel is het nog erger. Kijk, daar zit hij tegenover Jezus. Hier zie je al twee misverstanden op één beeld. Het is een mooi beeld, populair. Ook Jezus die is aan het armworstelen met de duivel. En ja, wij weten natuurlijk dat Jezus dat rondje gaat winnen. Maar de gedachte bijvoorbeeld dat wie de duivel ook is, dat die pal tegenover Jezus of tegenover God zal staan als een waardige tegenstander, is absoluut onchristelijk. Dat komen we voor in dualistische religies, bijvoorbeeld in Perzië, in het Zoroastrianisme, waar Uhura Mazda, de goede god, een tegenstander heeft, die wij dan de duivel noemen. En die twee die zitten in een soort gelijke strijd. Dat is niet waar. We zullen straks zien, door vele teksten uit de Bijbel, dat de duivel helemaal geen waardige tegenstander is van God. En in sommige gevallen helemaal geen tegenstander. Dat is één van die dingen waar ik over me verbaas, dat weinig christenen die teksten lezen en dat ze dat vreemde fenomeen niet kennen. Nou, dan heb ik het over de uitbeelding van de duivel daar met zijn horentjes op zijn kop, zijn bokkenpoten, vaak ook met vleugels. Ik hoop dat u hiervan begrijpt dat wie die duivel ook is, niet dit. Dit is weer een gemythologiseerde en gereligiotiseerde symbolische afbeelding. Die vinden we ook niet alleen trouwens in het christendom. Door de hele mensheid heen is de verpersonificatie van het kwaad op die manier uitgebeeld. Ook in de Griekse mythologie bijvoorbeeld. De god met de bokkenpoten. Dus daaraan moet u niet denken bij engelen en ook niet de duivel het onderwerp voor vanavond. Dat zijn symbolische voorstellingen. En bij symboliek gaat het erom, wat hebben de oorspronkelijke schrijvers of tekenaars met die symboliek bedoeld? Ook hier zien we dat de taal der mythe universeel is, want over de hele wereld, in alle verhalen, alle mythes, alle religies en overleveringen, worden de goden bijvoorbeeld ook op eenzelfde manier uitgebeeld. Ik laat u bijvoorbeeld een van de vele tekeningen zien, kleitabletten van de oudste religie op aarde, van het oudste volk en de oudste beschaving, de Sumeriërs. Van de Anunnaki. De Anunnaki waren de goden van de Sumeriërs. En heel gedetailleerd vertellen de Sumerische kleitabletten dat deze goden uit het heelal kwamen, schrik u niet, en dat ze uit het heelal afdaalden naar de aarde, daar een woonplaats maakten en zich vervolgens bemoeid hebben met de ontwikkeling van de mensheid. Dat wordt overal verteld, mythe. Maar owee. En hier ziet u dat de Anunnaki links wordt afgebeeld als een gewone man met een baard, maar ook met vleugels. En heel raar, met een bepaald tasje in zijn hand. Dat is hier vanavond te veel om naar te kijken. Er was een prachtige documentaire over, pas op de History Channel, History HD, dat over de hele wereld de goden zo worden afgebeeld met dat tasje in hun hand. Niemand weet nog wat het betekent. Maar ook met vleugels. Dus de goden die uit het heelal naar de aarde kwamen, dat betekent ook de naam Anunnaki, zij die uit de hemel, het universum, naar de aarde kwamen, die werden afgebeeld met vleugels. Op de tweede ziet u niet alleen dat daar de Anunnaki, de goden, zijn afgebeeld met vleugels, maar ook als een reptielachtig wezen, vogelkop, maar reptielachtig. Nog meer op het derde plaatje, waar de Anunnaki zijn afgebeeld als een half reptiel, een halve vis. Ook dat vinden we over de hele aarde in allerlei tekeningen en in allerlei verhalen. Dus ook onze duivel is afgebeeld als een half reptiel, zoals u weet. En onze engelen worden afgebeeld met vleugelen. Het is niet moeilijk om te zeggen waarom men in de oudheid de goden, de engelen, de duivel heeft afgebeeld met vleugels. Vleugels betekenen niet anders dan dat ze de macht van het vliegen beheersten. De goden konden vliegen en niet zomaar, maar zoals de Hindoe Veda's gedetailleerd bespreken 6000 jaar geleden, met technologische vaartuigen. Ze vlogen door de lucht en ze vlogen door het heelal. En die informatie vindt u in de Bijbel ook volop. In één gedeelte in Ezechiël wordt weer over de mysterieuze figuur van de duivel gesproken. En een van de dingen die daar gezegd wordt, gij bewoog op en neer tussen de planeten. Dat is eigenlijk het woord wat in het Hebreeuws gebruikt wordt. Gij bewoog op en neer tussen de planeten. De duivel reist door het heelal. Dan kent u ook dat prachtige verhaal van die engel in Daniël, die ergens te laat komt omdat hij ergens onderweg in het heelal. Vergeet u niet dat het woord Shamayim in het Oude Testament niet hemel betekent, maar gewoon universum. Dus de engel, Gabriel was het, dacht ik, een aartsengel, was onderweg in het universum. En daar stuiterde hij op een duivel en die twee raakten in gevecht. En de aartsengel won het en toen kon hij verder naar de aarde, maar hij kwam iets te laat. Nou, als u dit soort verhalen uit de Bijbel, die u in de zondagschool als een soort Sinterklaasverhaaltje hebt gehoord, als u dat nu vergeet even en u plaatst het in deze high-tech tijd, dan moeten er bij u allerlei ideeën komen over wat er nou bedoeld wordt, onder andere met de duivel. Nou, ik ga met u kijken. En nog één ding wat ik hierover wil vermelden, gewoon maar terzijde, ik wil daar een andere studie aan besteden, dat wij ook vandaag weten dat Israël in het schrijven van de Torah, van het Oude Testament, talloze keren gebruik heeft gemaakt van andere verhalen bij hun buren. Je kunt haast zien waar Israël op dat moment woont. Dat zie je in hun geschriften terug. Dus wij weten dat bijvoorbeeld het boek Genesis gebaseerd is op veel oudere mythes. Heel interessant. We zien wel dat Israël telkens weer dingen aanvult en dat als ik dan zelf spreek, maar ja, ik ben bevooroordeeld, dan komt het verhaal van Israël er veel beter uit. Veel ethischer, veel bijzonderder, met ook veel meer informatie. Maar het is duidelijk dat het verhaal van Genesis bijvoorbeeld geschreven is op basis van een oudere mythe uit Sumerië en Babylon. En zo zien we door de hele Bijbel heen, zien we dat Israël hun geloof aanpaste en ook het schrijven van de teksten aanpaste aan materiaal uit de omgeving. Zo weten wij bijvoorbeeld dat de figuur van de Satan, de duivel, pas binnenkomt in de geschriften van Israël op het moment dat Israël verkeert in de omgeving van Perzië. Daar hadden ze een godsdienst met de duivel, de tegenstander van Uhura Mazda. Straks ga ik u een schriftgedeelte laten zien waar u het glashard ziet. Dat een latere schrijver eerst waar God stond, vervolgens zegt nee, het was de duivel. En u zult schrikken, want u hebt het verhaal waarschijnlijk nooit gelezen. De meeste christenen die zeggen de Bijbel is simpel. De meeste christenen die zeggen, dominee, ik geloof in de Bijbel van kaft tot kaft. Daar kan ik in één minuut die regel onderuit halen. Want door de Bijbel, door te zeggen, ik geloof in de Bijbel van kaft tot kaft, of de Bijbel is simpel, moet je wel heel selectief met de Bijbel omgaan. Vandaar dat ik talloze christenen tegenkom die mij teksten horen roepen die ze nooit gelezen hebben. En een van mijn lessen op de Theologische Hogeschool, daar heb ik zelfs meegemaakt, terwijl ik nog een schriftgedeelte aan het lezen was, een boze student mij onderbrak en mij betichtte van ketterij. Ik zeg, nou, ik heb nog niks gezegd, ik was nog de tekst aan het lezen. Nou, dat moest ik nog een keer doen. Hij had nooit geweten dat dat in de Bijbel stond. Dat is niet één keer gebeurd. Dus, staat u open om even met mij na te denken, om samen te kunnen ontdekken welke informatie de Bijbel en ook andere religies en geschriften ons geeft over deze angstige, maar ook fascinerende figuur van de duivel. Gaan we eerst kijken over wie we het hebben. Want er zijn vele namen. Ik hoop dat ik ze allemaal heb. Er zijn nog een paar naampjes, maar die heb ik laten gaan. De belangrijkste heb ik. Over wie hebben we het? We hebben het over de Satan. We hebben het over de duivel. We hebben het over Lucifer. Dat is de meest merkwaardige trouwens. We hebben het over de slang en de draak. Daar komt het reptiel binnen. We hebben het over Beelzebub. We hebben het over Belial. Nou, laten we daar maar even stoppen. En voor de rest komen dan zo'n beetje ook de goden van de volkeren naar voren die gekoppeld werden aan de duivel. Dat was eigenlijk ook al zo met Belial en Beelzebub. Op het ogenblik schijnt zo te zijn, want ik kijk er nooit naar. Ik hou niet zo van series, maar heb er ook geen tijd voor. Maar iedereen die ik ken is enthousiast over de serie Lucifer op Netflix. Ik heb er even naar gekeken. Het kan een leuke... Ik hou ook van fantasyverhalen, hoor. Dus als ik er naar ga kijken, zal ik het wel leuk vinden. Maar het is jammer dat de Hollywood-business de naam van Lucifer, Satan, de duivel, Beelzebub vele keren heeft gebruikt en prachtige of minder prachtige horrorproducties heeft gemaakt. Want de christenen hebben niet door dat hun beeld van bijvoorbeeld de duivel of Lucifer totaal misvormd kan zijn door die Hollywoodfilms. Dat is met name met Lucifer zo. Een tiener in onze kerk vertelde dat hij enthousiast was over die serie en wonder en wonder dat die serie hem ook weer dichter bij God had gebracht, want die ging over Lucifer. Maar mensen hebben geen flauw idee wat er, niet wie er, maar wat er met Lucifer wordt bedoeld. Dit is waarschijnlijk het grootste misverstand over de duivel. Volslagen Hollywood onzin. Waardoor mensen dus toch beïnvloed worden. We kijken eerst naar die misschien wel meest bekende, huiveringwekkende naam Lucifer. Lucifer kom je de Bijbel niet voor, want de Bijbel is niet in het Latijn geschreven, tenzij je de zogenaamde Vulgaat gebruikt, of de Vulgatus van de Roomse kerk. Dat is gewoon omdat de Roomse kerk niet Latijns was en Latijn hanteerde, ook voor hun eredienst en samenkomsten, hebben zij de Bijbel een keer in het Latijn vertaald. En daarin kom je dan de naam Lucifer tegen. In de Hebreeuwse Bijbel komt het niet voor. Geen Lucifer, want de Hebreeuwse Bijbel is geen Latijn. Ook in het Nieuwe Testament niet. Lucifer is uit de Latijnse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk. En Lucifer betekent eigenlijk zoiets als lichtbrenger of lichtdrager. Niet echt een angstige naam, zou ik zeggen. Ik ben ook wel eens gezegd, iemand zei tegen mij, jij bent een lichtwerker en een lichtdrager. Nou, ik voelde me helemaal goed. Ja, zo wil ik graag genoemd worden. Dus hoe komt men er nu bij de naam lichtbrenger en lichtdrager, een kwaadaardig wezen te bedenken? Dus dat betekent Lucifer, lichtbrenger, lichtdrager. Wat het ook betekent, is morgenster. En dat is weer de planeet Venus. Die werd de morgenster genoemd als u 's avonds kijkt en u denkt een heldere ster te zien aan de hemel, dan loopt u een grote kans dat u de planeet Venus ziet. Want die straalt van alle planeten het meest heldere licht uit. Dus Venus is de morgenster. Venus is de Lucifer. Dat zijn allemaal dezelfde betekenissen. Leest u met mij Jesaja 14, vers 12 tot en met 15. Nou, ook hier, christenen gaan er meteen vanuit dat dit over de duivel gaat. En het gaat over een koning. Hoe u het ook doet, u kunt zeggen het slaat toch op de duivel, ga uw gang. De schrijver bedoelde een koning. En het is eerder een verhaal over een koning en een mens dan over een geestelijk wezen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij, daar is die morgenster. De Latijnse Vulgaat, de Latijnse Bijbel van de Roomse Kerk, zegt gij Lucifer. Dus lees alsjeblieft geen Latijnse Bijbel, want dan gaat u helemaal de mist in. Gij morgenster, lichtende, lichtdrager, stralende, zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken. En gij overlegde nog wel, ik zal ter hemel opstijgen, boven de sterren gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg ter samenkomst ver in het noorden. Allemaal plaatsen op de aarde. Ik wil opstijgen boven de hoogtere wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeven. Hoezeer u ook altijd geleerd hebt dat het hier over de duivel gaat, als u trouw bent aan de Bijbel, dan ziet u, als u verder leest ook, dat Jesaja hier een koning bedoelt. Die helemaal de koning van Babylon, die helemaal de mist in is gegaan en eigenlijk aan God gelijk wilde zijn, en dat ook, dat weet u uit de Babylonische overleveringen. Hij wilde aan God gelijk zijn. Hij werd helemaal dronken van zijn macht. Hij dacht, ik ben een god. En het gaat letterlijk over de koning van Babylon. Oké. Daar komen we dus morgenster tegen. Een andere heel belangrijk schriftgedeelte vind ik zelf altijd is Job. Allereerst Job 38. Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Nou, hier is sprake van de schepping, waar God niet alleen was. Dat staat ook bij de schepping van de mens. Als God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, in onze gelijkenis, opdat zij doen wat wij goden doen, heers over deze planeet. Wie stonden er naast God, als God zegt, als het ware om zich heen kijkend, laten wij nu mensen maken als ons. Hier staat het, daar stonden de morgensterren, de lucifers. Ja, zou er in de Latijnse vulgaat staan. Dus hier zie je het woord lucifer, wat gebruikt wordt voor wat wij engelen noemen. Een veel mooiere naam, een meer veelzeggende naam die voor engelen gebruikt wordt, is de term die ook hier staat, de zonen Gods, in het Hebreeuws de Bene Elohim. We weten niet hoe het vertaald moet worden, want je kunt het net zo goed vertalen met de zonen van de goden. Zo zou ik het zelf liever vertalen. Dus God schiep de aarde en naast hem stonden de lucifers, de zonen van de goden. Wij zeggen de engelen. Ik vind engelen zelf, ik zou die naam wel willen overslaan, de meest misleidende naam, omdat mensen dan meteen denken aan die engelenbeeldjes. Zonen van de goden. Gaat u daar nou eens over nadenken. Zonen Gods. Morgensterren, stralenden, lichtenden, die waren aanwezig bij de schepping. En ik zeg u, en u mag ervan schrikken, dat deed ik ook hoor, maar ze hebben God geholpen bij de schepping. Dat is hun taak. En ze hebben meer gedaan dan u denkt. Dat hou ik eventjes voor een andere keer. De zonen Gods, die samen met God daar stonden bij de schepping, de morgensterren. En al bij het begin van de schepping, hè, voordat de aarde gevormd wordt. Wat zij daar gingen doen. Ik heb net weer even naar het nieuws gekeken en er zijn op het ogenblik 3 landen die een raket naar Mars gaan sturen of gestuurd hebben. Want we hebben het plan om straks op Mars te gaan wonen. En wat we daarvoor moeten gaan doen, dan willen wij Mars gaan terraformen, heet dat. Dat kunnen we al, we weten al hoe het moet. Hopelijk gaat het wat sneller, want men verwacht dat het minstens 300 jaar zal duren. Maar wat we gaan doen is, we gaan zaden planten, we zorgen dat er water is. We gaan dieren meenemen. En we gaan zelfs wat met DNA rommelen om te zorgen dat Mars langzamerhand voor ons geschikt wordt. Een grotere dampkring krijgt, want er is wel een dampkring, maar die is te klein. En uiteindelijk dan, na 300 jaar, hopen wij daar een soort tweede aarde te hebben. Allemaal binnen onze wetenschappelijke mogelijkheden. Nou, dat noemen we terraformen. Van een dood stuk steen in het heelal een levende planeet maken. Ik krijg dezelfde indruk hier, bij deze tekst. Andere tekst in Job is zeer interessant, want daar komt het Satan op te proppen. Job 1. Daar heb je ze weer. Op zekere dag nu kwamen de zonen van de goden, of de zonen Gods, de lucifers, de morgensterren, om zich voor de Heer te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. Aha! De Satan is een van de Bene Elohim. Hij is een van de zonen Gods. Hij is een van de lucifers, de stralenden. Dus het is iets heel anders dat je zegt, Satan is een van de lucifers, een van de morgensterren, een van de wachters, zoals ook genoemd worden, een van de zonen van de goden, als dat je zegt, Satan is de lucifer. Dat is gewoon niet waar. En straks wordt het nog erger, als we verder gaan kijken in de tekst. Dus de Satan is een van de zonen Gods, de Bene Elohim. Wat ontzettend interessant is, en ook dit kunt u zien op het prachtige History HD Channel, documentaire waarbij men is gaan kijken naar alle oude overleveringen en mythes en religies. En daar vinden wij tot onze verbazing telkens weer een groep van 9 goden met een kleine letter. Die 9 goden hebben allemaal een vadergod. Die vadergod noemt ook die andere goden zijn zonen en zijn dochters, want er zitten ook vrouwen tussen. De Griekse mythologie, de Noorse, Scandinavische mythologie. Daar zit aan het hoofd in Griekenland Zeus. En in Scandinavië is daar Odin. En voor de rest zie je dan 9 goden verschijnen. Overal op tekeningen, overal. We gaan de volgende keer verder kijken naar dit wonderlijke mysterie van de Satan, die een van die 9 goden is van de godenkring. Dank u wel. Ik hoop de volgende keer weer te zien.